Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hele goede morgen. In het bijzonder inderdaad ook, gast in ons midden. Mijn naam is Marco Kelin, ik ben de voorganger van deze gemeente. En vanochtend gaan we met elkaar uit Gods woord lezen, zoals we dat altijd doen. De afgelopen weken hebben we het gehad over geestelijke disciplines in de gemeente. En dat is een soort prekenserie binnen kan doen, dan bent u een beetje op de hoogte. Geestelijke disciplines die echt in de Bijbel terug te vinden zijn, dus in Gods woord zelf. Die ons helpen om te groeien in onze relatie met Jezus. En zoals de Bijbel dat zo heel mooi zegt, die ons helpen om te groeien in de godsvrucht. Dus in toewijding, in navolging aan koning Jezus. We hadden het zo over de geestelijke disciplines als Bijbel lezen. En we hebben het gehad over bidden. We hebben gesproken over dienen en over aanbidden. En vandaag, ik had een intro preek en vandaag is het dan ook de zesde preek in die serie over geestelijke disciplines. En de geestelijke discipline waar we vanochtend naar gaan kijken, mensen, is net zo Bijbels als al die andere disciplines die we al behandeld hebben. Maar deze is wel heel bijzonder, want die komt misschien nog wel wat dichterbij dan die andere. We gaan het hebben over de geestelijke discipline van geven. De Heere God is een stuk... Wil je hem even doortikken? De Heere God is een stuk minder terughoudend over geven in de Bijbel als dat wij dat misschien in ons dagelijks leven en ook in de gemeente zijn. De Bijbel praat daar een stuk openhartiger over, laat ik het zo zeggen. Het op een gedisciplineerde manier omgaan met ons geld en met ons goed, dus met wat we eigenlijk hebben, is heel belangrijk in de Bijbel. Het wordt niet even zo weggemoffeld, nee. Geld en seks, daar wordt heel veel over gesproken in de Bijbel. Maar met wat geld in het bijzonder geeft de Bijbel een beeld als het onze eigen noden of die van onze naasten betreft. Wordt heel vaak genoemd. Sterker nog, moet je eens lezen hoe de Bijbel iemand omschrijft die daar op dat vlak daar niet verantwoordelijk mee omgaat. Als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige. Dus de manier waarop we omgaan met ons geld en ons goed is vanaf het begin tot aan het eind, mensen, een geestelijke zaak. Het is een geestelijk iets. En ik dacht dat deze tekst misschien wel een leuke binnenkomen zou zijn voor dit toch al een beetje gevoelige thema. Maar goed, dan kun je afvragen, hè? Waarom ziet de Heere God dan de manier waarop wij met ons geld omgaan als een cruciaal deel van onze geestelijke groei, van ons geestelijk leven? Nou, in de eerste plaats, omdat het heel gewoon een kwestie van gehoorzaamheid is. Nou, en dat is al een leerpunt, toch? Gehoorzaam zijn aan de Heere God daarin. Als we dus dit thema, geven, wat heel vaak langskomt, zoals ik zei, in Gods woord, als we dat negeren, dan is onze navolging, dan is onze godsvrucht best wel nep. Of heel beperkt. Dus niet volledig. Maar gemeente, ook wijst de manier waarop jij en ik met ons geld en ons goed omgaan op onze geestelijke volwassenheid. Hoe je in je relatie met de Heer Jezus staat. Heel simpel. Omdat we zo'n groot deel van ons leven ervoor geven. De meeste van onze dagen investeren we in werken om daar geld voor terug te krijgen. Groeien in de godsvrucht en dus in toewijding aan koning Jezus, zusters en broeders, vraagt om de geestelijke discipline van geven en daarom gaan we het erover hebben met elkaar. In de eerste brief die de apostel Paulus schreef aan een gemeente in Griekenland, in Korinthe, haalt hij Psalm 24 aan. Dan schrijft hij dit. Van de Heere immers is de aarde en al haar volheid. Alles is eigenlijk van God. Alles wat jij en ik bezitten, omdat hij, ja uiteindelijk heel simpel hè, omdat hij alles zelf gemaakt heeft. Alles wat er op dit bolletje aarde is, is van hem. Heel de aarde is van mij, zegt de Heer in Exodus 19. En pas lazen een heleboel van ons nog in het Bijbelleesplan in het boek Job. En dan las je dit. Wat onder heel de hemel is, is van mij. Dat betekent dan, mensen, dat wij eigenlijk een soort van account managers zijn. De Bijbel noemt dat met een heel mooi woord, en net werd het ook gebeden, rentmeesters. Dat zijn we van datgene wat God aan ons gegeven heeft. Toen Jozef slaaf was in Egypte, was hij de rentmeester van Potifars huishouden. En aangezien hij een slaaf was, had hij helemaal geen bezit, hij had niets. Met wat Potifar bezat, mocht Jozef natuurlijk wel ook voor zichzelf zorgen. Dat was gewoon algemeen bekend. Maar zijn grootste verantwoordelijkheid was om het te gebruiken in het belang van Potifar. En niet zichzelf. En dat is eigenlijk dus ook jouw en mijn taak. God wil dat we gebruiken en dat we genieten van datgene wat hij ons geeft. Maar als rentmeesters moeten we dan wel even voor ogen houden dat alles van hem is en gebruikt hoort te worden ten dienste van zijn koninkrijk. Dus het huis waar jij in woont, zou je kunnen zeggen, is uiteindelijk van God. De bomen in je tuin zijn van God. De auto waar je in rijdt is van God. Je telefoon, de kleren die je draagt, zelfs het eten in de koelkast, uiteindelijk komt het van God. Dus ik denk dat wij met elkaar steeds weer moeten beseffen dat wij eigenlijk, net als Jozef, helemaal niets hebben. Maar dat alles van God is. En dat wij dat als rentmeesters verantwoord mogen gebruiken. Ons huis staat in het centrum, op de Beatrixstraat. Maar daarvoor was het iemand anders huis. En over een x-aantal jaar is het hoogstwaarschijnlijk ook weer het huis van niemand anders. Onze auto was eerst van een Duitse zakenman in Duitsland. De afgelopen 7 jaar was het onze auto. Inmiddels is het de auto geworden van Maarten in Amsterdam. Het is allemaal heel beperkt. Mensen, wij managen maar tijdelijk de dingen die eigenlijk voor altijd van de Heere God zijn. En ik denk dat de meesten van ons dat in theorie, als ik dit zo zeg, ook wel zullen beamen. Maar je geven en de manier waarop je met dat omgaat, bepaalt in hoeverre je het ook echt gelooft. God zegt onder andere door de profeet Haggai het volgende. Van mij is het zilver en van mij is het goud. Dus de vraag, gemeente, is dus niet hoeveel van mijn geld zal ik aan God geven, maar hoeveel van Gods geld zal ik voor nu zelf houden. De vorige keer hadden we het over de geestelijke discipline van aanbidden. En mensen, geven is een hele duidelijke vorm van aanbidden. Neem bijvoorbeeld de christenen in de gemeente, niet in Korinthe, maar nu in Filippi. Paulus die dankt hen voor de financiële gift die ze hem hebben gegeven om zijn missie te ondersteunen. En moet je kijken wat hij zegt. Ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was. Als een aangename geur, een welgevallig offer, de Heere God welbehagelijk. Mooi is dat, hè? Hij noemt het geld dat ze gaven een welgevallig offer. Welbehagelijk voor God, het kwam dus heel goed aan. Hij vergelijkt een geven daarmee met de nieuwtestamentische offers van aanbidding uit het Oude Testament. In het Oude Testament worden verschillende offers genoemd die als een aanbiddingsoffer aan God worden gegeven. En zo vergelijkt hij de financiële gift die hij ontvangen heeft van die christenen aan hun broeders en zusters uit Filippi. Hun geven is dus aanbidding. Of je wel of niet geeft, hè? Heb je er zo wel eens over nagedacht? Inmiddels weten we denk ik wel dat bidden, dat zingen, dat het vieren van het avondmaal en dat soort zaken een vorm van aanbidden is. Maar besef je ook dat geven in Gods ogen vanuit de Bijbel een vorm van aanbidden is? Zegt dat klik? Dat wat je van je bezit, dat wat je van je inkomen teruggeeft aan God, mensen, dat laat iets zien van in hoeverre je God vertrouwt om te voorzien in wat jij nodig hebt. En daar geeft de Bijbel ook een heel erg indrukwekkend voorbeeld van. Van geven en geloof, van vertrouwen. En dan gaat het over een hele arme, hele eenvoudige vrouw. Lees eens mee. Jezus ging tegenover de offerkist zitten en keek toe hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe die er 2 muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een kwadrans, ongeveer 1 eurocent. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen, ik verzeker jullie, deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid. Want die hebben gegeven van hun overvloed. Maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud. Die weduwe gaf alles wat ze had, haar hele levensonderhoud staat er, omdat ze geloofde dat God voor haar zou zorgen. Dat zit daarachter. Jouw en mijn geven, ons geven, is waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, een graadmeter in hoeverre wij geloven dat God zal voorzien. Spannend, hè? Die weduwe, die gaf niet zomaar even wat. Het was echt een offer. En daardoor wordt heel duidelijk dat geven niet alleen maar is voor diegenen, hoe zou ik het zeggen, die het zich kunnen veroorloven, permitteren, maar voor ons allemaal. Nog zo'n duidelijk voorbeeld in de Bijbel. Moet je kijken. Broeders en zusters, we willen jullie niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeenten van Macedonië. Zij zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar zijn toch, vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede, zeer vrijgevig. Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven, ja zelfs boven hun vermogen. Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte om de heiligen in Jeruzalem te ondersteunen. En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht. Door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer en vervolgens ook aan ons. Paulus omschrijft die Macedonische gemeente, die broeders en zusters daar, als heel arm. Maar staat er dan, ondanks hun armoede waren ze zeer vrijgevig. Ze gaven dus niet alleen maar wat ze konden, maar zo lezen zelfs meer dan dat. Poeh. Dat lijkt op wat ik van de week las in de NOS-app op mijn telefoon over Moldavië en de Oekraïense vluchtelingen. Daar stond dit, ik lees het voor. Moldavië is het armste land van Europa. Toch is er geen gebrek aan goedgeefsheid. Veel vrijwilligers bieden de vluchtelingen ter plekke hulp aan. Ze hebben verwarmde tenten waar ze koffie, thee en een snack uitdelen. Mensen worden meegenomen naar hun huis en krijgen daar onderdak. Dit is wel zo'n concrete manier van geven. En op die manier mogen ook wij leren om te geven en om ons geven overvloedig offer te laten zijn. Zoals gezegd, geven is geen offer als het je niet echt wat kost. Heel wat christenen, en ook bij ons in de gemeente, geven de restjes van wat overblijft. Als dat al gegeven wordt. Al sinds dat ik dien in de regenboog, inmiddels 16 jaar, weet ik niet de namen van wie er wel of niet geven. Ik weet er helemaal niets van. Ik weet ook geen bedragen. Ik weet wel de procenten, hoe dat ongeveer verdeeld is. Een deel van ons geeft redelijk. Een nog veel kleiner deel geeft echt een offer. Stel je vader of een moeder voor, hè, die zijn of haar kind ziet afstuderen of ziet trouwen met een gelovige partner of iets anders wat echt ontzettend mooi is, wat emoties teweeg brengt, dankbaarheid. En dan die gedachte, hè, of het wordt zelfs wel eens uitgesproken, weet je nog? Al die slapeloze nachten, oh, en al die vieze luiers, de 10.000 euro's die je kind heeft gekost, wat had je daar allemaal niet mee kunnen doen, hé? Hoe ver had je kunnen reizen? En al die tijd, en al dat geduld, en al het wegcijferen in het opvoeden van je kinderen, terwijl je hele andere dingen had kunnen gaan doen. Het ouderschap brengt het ene offer na het andere met zich mee. En die vader of die moeder die zou zeggen, ja, inderdaad, dat klopt. Maar het was welk zogenaamd offer meer dan waard. Want ik heb er iets ontelbaars, kostbaars voor teruggekregen. Mensen, je ervaart hetzelfde als geven in je leven echt een offer wordt. Overvloedig wordt. Daar krijg je geen spijt van. Nee, je verzamelt schatten in de hemel, leert de Bijbel ons. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Over geven en de geestelijke discipline van geven is nog zoveel meer te zeggen. Ook juist, hè, zoals ik al zei, vanuit Gods woord. Seks en geld gaat het heel vaak over. Dat geven bijvoorbeeld vaak verbonden wordt met hele concrete noden en tekorten. Dat geven en Gods zegen ook aan elkaar verbonden worden, zonder in een welvaartsevangelie te vervallen. Maar ook dat geven gepaard gaat met blijdschap. Met dankbaarheid. Maar vanochtend wil ik alleen nog even focussen op het verband tussen geven en betrouwbaarheid. Jezus geeft ons een heel opmerkelijk inzicht wat dat betreft in de manier waarop zijn koninkrijk werkt. Moet je lezen hier in Lucas 16. Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Als u dan, wat betreft de onrechtvaardige mammon, de god van het geld, niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? En als u wat betreft het goed van een ander niet trouw bent geweest, wie zal u het uwe geven? Geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij zal de ene haten en de ander liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Afgelopen week heb ik een schilderijtje geplaatst in de Connect-app. En heel veel mensen dachten, wie is dat nou eigenlijk? Dat moest uit de 19e eeuw, dat moest de god Mammon voorstellen. En dan zie je twee mensen zich ook helemaal hechten aan die Mammon. Dat kan niet. Maar zie je hoe in vers 11 het geven gekoppeld wordt aan onze betrouwbaarheid? Aan onze toewijding aan Jezus? Is dit opgevallen? Als je dan wat betreft de onrechtvaardige Mammon niet trouw bent, wie zal u het ware toevertrouwen? Als we niet trouw omgaan, zusters en broeders, met het geld dat we van God ontvangen hebben, wat hij ons toevertrouwt, en dat is zeker ook van toepassing op het geven in Gods koninkrijk, dan staat hier dat God ons niet geschikt acht om ons geestelijke rijkdommen toe te vertrouwen. Want daar gaat het hier om. Lees de commentaren erop na. Maar goed, neem dit voorbeeld. Een eigenaar van een garagebedrijf heeft een van zijn personeelsleden op het oog om later de zaak aan over te geven. Maar natuurlijk wil die eigenaar dan weten of die persoon de zaak ook verantwoord kan runnen, of die de boel draaiende kan houden. Dus geeft hij hem de verantwoordelijkheid over een deel van de zaak, laten we zeggen de schadeherstelafdeling. En dan gaat hij kijken of hij daar die afdeling ook winst kan laten draaien. En de komende maanden houdt hij die gast in de gaten, niet van of het wel goed gaat, maar of hij te vertrouwen is. Of die op een faire, goede manier met die afdeling om kan gaan. Of die verantwoordelijkheid op de juiste manier invult, zeg maar. Want als die niet te vertrouwen is met die schadeafdeling, ja, dan geeft die eigenaar zeker de hele zaak niet aan hem over, is logisch. Maar als hij wel betrouwbaar blijkt, dan geeft hij de rest van zijn rijkdommen, namelijk de hele zaak, aan hem over. Gemeente, hoe wij de financiële afdeling van ons leven runnen, is een van de duidelijkste manieren om onze relatie met Jezus aan te evalueren. Ik zei al in het begin, deze geestelijke discipline komt misschien wel heel dichtbij. Om te evalueren over onze toewijding, om onze geestelijke verantwoordelijkheid te beoordelen. Als je van Jezus, als je van zijn koninkrijk houdt, meer dan al het andere, dus boven alles, dan is dat terug te zien in de omgang met je geld en je goed. Als je werkelijk toegewijd bent aan Jezus en dat niet alleen maar zingt en hem wilt gehoorzamen op elk terrein van je leven, dan blijkt dat uit je geefpatroon. Zuster, broeder, jouw omgang met jouw geld zegt waarschijnlijk meer over jou dan de meeste andere dingen. Als na jouw overlijden, jouw kinderen of iemand die je biografie gaat schrijven, inzicht wil krijgen in jouw loyaliteit aan koning Jezus, en ze kijken dan ook naar hoe jij met je geld en je goed bent omgegaan, wat zou dan de conclusie zijn? Ik ga de preek afsluiten. Gemeente, weet, God stuurt ons geen rekening. De regenboog stuurt geen maandelijkse contributieherinnering of zoiets. En we geven ook niet aan God en aan zijn koninkrijk en aan zijn gemeente vanuit een soort 11e gebod. Nee. Liefde voor God hoort jou en mijn geven aan God te motiveren. Hoeveel je geeft, zou die liefde moeten weerspiegelen. Ik ga ook niet verder in op de financiën van ons als gemeente, van de regenboog. Daar hebben we al over gecommuniceerd en dat blijven we doen. Ik leg straks een paar brochures over geven, voor wie het nog niet kent, even daar op het hoekje neer. Maar vandaag gaat het erom dat geven ook een hele belangrijke geestelijke discipline is die we moeten leren. Een geestelijke discipline voor volgelingen van Jezus. En het heet niet voor niets, hè? Een discipline. We moeten er wat voor doen. We moeten een offer brengen om het ons eigen te maken. Je moet dat leren. Rut en ik hebben het echt moeten leren. En het is zeker niet makkelijk om in mijn positie, en ik vind het wel ongemakkelijk eigenlijk, de gemeente om jullie aan te sporen in de gemeente en in zijn koninkrijk te gaan groeien in geven. Vandaag heb ik geprobeerd ons vanuit de Bijbel, en ik heb maar een fractie aangestipt, echt waar. Maar ik heb geprobeerd om vanuit de Bijbel een aantal lessen wat betreft geven aan te reiken. Maar weet je, uiteindelijk is het Gods geest die jou en mij moet leren geven. Werkelijk geven. Zoals die Macedoniërs, zoals die Moldaviërs. En dus sluit ik heel graag af met een gedeelte uit Gods woord. Daar staat dit. Wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of het dwang. Want God heeft een blijmoedige gever lief. Geestelijke discipline van geven. Ik hoop echt dat we er met elkaar in gaan groeien. Amen.
Dankjewel, Marco.